het je afvragen. Het is 16 maart, het is zaterdag, het is 12 uur geweest. En dat betekent op de klippen op jouw Mega Hit FM. We zitten hier met z'n drieën aan de tafel en we zijn helemaal klaar om alle nieuws en nieuwtjes te bespreken van de afgelopen week. We hebben een paar leuke gasten. Hey, Martijn, ben je er ook?
Ik ben er ook, ja. In ieder geval lichamelijk ben ik aanwezig.
Nou, geestelijk ook wel hoor. We zitten hier alweer even te praten. En volgens mij heb je alweer een paar oplossingen gevonden voor problemen die we hadden.
Ja. Dat schijnt bij mijn werk te horen.
Het moet af en toe ook even gezegd worden. Martijn is wel degene die dit hele programma trekt. Als we Martijn niet hebben, kunnen we dit programma niet doen. Ten eerste technisch niet. En ten tweede niet omdat we dan het nieuws niet verzameld voor onze neus krijgen.
Nou, als ik nu valse bescheidenheid heb, moet ik nu gaan zeggen. Ah, dat is niet waar.
Ja, dat mag je zeggen. En dat moet je ook zeggen. We weten hoe dat werkt.
Ja. Ik zeg het dus nu. Dat hoeft toch niet.
Je bent boven de 60. Dan hoeft dat allemaal niet meer. Dan mag je gewoon
ijdel zijn.
Je mag een beetje ijdel zijn.
Ja.
Verdiend. Er wordt ook van je verwacht dat als je boven de 60 bent, dat je zegt van het is allemaal helemaal rotzooi. En dat gaan we ook doen.
Dag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Wat een heerlijke drive heeft deze plaat. The Pretenders en Don't Get Me Wrong. Wat vind je ervan?
Ja, ik ben er wel een fan van.
Ja.
En van de Pretenders. Er zit een bepaald, bij de Pretenders altijd een soort swing in.
Ja, terwijl die band heeft toch wel ook best wel veel vaart. En erg chagrijnig zijn ze niet. Terwijl. In de loop van de tijd zijn er twee leden aan de drugs overleden. Dus ze hebben genoeg reden om een keer chagrijnig te maken en wat doemmuziek te maken. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Nu krijg ik iemand tegenover mij echt compleet een slappe lach.
Ja, je vertelt het wel weer heel mooi. Heel beeldend ook.
Nou ja,
beeldend.
Het is toch gewoon zo?
Dat is een soort beeldradio.
Als je een viermansband bent.
Ja.
En binnen een jaar gaan de tweede pijp uit omdat ze aan de druk zitten.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je bij de pakken neerzit. Maar
dat doen ze niet.
Gaan door en maken gewoon over het algemeen best wel gezellige muziek.
Even voor alle duidelijkheid. Vorige week hadden we een discussie over bekjes en achtergrondjes.
Ja.
Doe ik nu een achtergrondje of doe ik het juist niet?
Ja, I don't know. Laten we maar gewoon onze eindtune gebruiken. Dat wel, sowieso, mm-hmm. op het einde.
Mm-hmm.
Dan weten we allemaal dat we onze bek moeten gaan houden.
Ja.
Ik heb al best wel vaak heb ik klachten gekregen dat mensen ons zo moeilijk te verstaan vinden als we zachtjes een muziekje op de achtergrond hebben. We zitten nu wel weer gewoon in Trocadero.
Ja, gelukkig wel.
Op een normale manier, gewoon aan een tafeltje midden in Trocadero. Dus je kunt gewoon langskomen, je kunt gewoon meeluisteren, je kunt eventueel meepraten.
Je kunt zelfs koffie krijgen hier.
Er is hele lekkere koffie inderdaad.
Decaf hebben we ook.
Kom gewoon langs. We hebben decaf, dat weet ik.
Toen was het stil.
Ik heb er net eentje op. en ik word daar niet sneller van of zo.
Nee, maar je ziet er wel heel goed uit.
Ja, ik ben al 2,5 maand aan een dieet. En ben bijna 10 kilo kwijt. Maar ik lust nu wel. Ik heb erg veel zin nu in iets lekkers hoor.
Die 10 kilo komen er ook weer snel bij.
Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat als het klaar is, dan denk ik, nou, het eerste wat ik ga doen is cheesecake eten. Een frietje met dik mayonaise. Daar heb ik ook erg veel zin in. Chocola. Vooral chocola. Ik ben wat dat betreft net een vrouw.
Maar
ik ben ook compleet chocola.
Ik leef op chocola.
Ja, maar
ook.
Pure chocola. Een beetje pure chocola. 70-80% cacao gehalte is niet helemaal niet zoveel mis mee hoor.
Er zit heel veel suiker in.
Ik mag het niet.
Ook in pure chocola zit heel veel suiker.
Ik ga jullie een lijstje geven. Wat je kan kopen. En mayonaise zelf maken. Zit er ook niet zo heel veel in. En frietjes in de airfryer.
Dat doet mijn vrouw ook. Mijn vrouw en ik zijn samen. Wij zijn samen zijn we op dat dieet. En zij is enorm ingewikkeld bezig met allerlei dingen. Weet je wel, pizza's maken. Maar dan de pizzabodem is dan van van bloemkoolrijst. En dat soort dingen. Je gaat hele rare sprongen maken. En het is allemaal nog wel net. Ja, het is te eten. Maar dat je dan toch ook wel weer denkt van de volgende keer wil ik wel graag weer een gewone pizza. Weet je wel?
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want volgens mij beïnvloedt het wel uiteindelijk toch een beetje hoe je denkt over eten. En volgens mij ga je wel bewuster dingen naar binnen stoppen. En natuurlijk ga je die eerste week waarschijnlijk helemaal los. Maar misschien bevalt het wel helemaal niet. En zit je echt, ik denk zo, die buik van mij, die ontploft van het brood. En
je kent mij niet, hè?
Nog niet zo goed, maar dat begint te komen. Dus daar gaan we het over een paar weken dan over hebben.
Nee hoor, ik ga door tot ik omval. Wat dat betreft ben ik een labrador. Echt,
knuffelgehalte ook?
Nee, ik ben absoluut niet knuffelbaar.
Dan ben je ook geen labrador.
Nee, ik heb het gewoon puur over de manier van eten.
De manier van eten, oké.
De manier van eten. Een labrador, als je die eten geeft, die gaat gewoon door totdat die knapt. Nou, dat ben ik eigenlijk ook een beetje.
Okay.
Ik vind het lekkere van barbecue, is het all you can eat. Met barbecue, je koopt altijd te veel. En ik ga door totdat het allemaal op is. Echt waar. Kan me niet schelen hoe of wat.
Ja, je zou van die eetwedstrijden kunnen doen.
Ja. Ik ben nooit zo verschrikkelijk ver gegaan dat ik echt een te grote maag heb of iets dergelijks. Dat is niet zo. Maar als ik daar naar zit te kijken, dan heb ik zeker een soort van gevoel van dat vind ik aantrekkelijk. Ja.
Een goede derde plaats is dan wel aan de
dat dat zou ik wel eens willen doen.
Oh,
weet je wel?
Mijn god, ik hoor een contest.
Je hebt van die... Er is een film met Paul Newman. Waarbij hij op een gegeven moment zegt... I can eat 50 eggs. En dan zie je dat hij inderdaad 50 eieren moet opeten. Ik ben even kwijt hoe die film heet. Maar dat is een hele montage over hoe die 50 van die eieren opvreten.
En
ze vinden niet tegen ze, waarom in godsnaam 50? Waarom niet 40 of wat dan ook? Ik vond het een mooi getal. Nou, dat heb ik ook wel. Zo roep ik al heel lang van, ik kan 50 zien als splits eten. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar
het
lijkt me heel cool om dat een keer te doen.
Nou, ik wou zeggen, bij deze, we gaan dit onthouden. Het is wel een stunt voor een keertje.
En daarna gelijk weer aan dieet.
Ja,
nou, toen ik 30 werd, dat is natuurlijk ook wel heel lang geleden. Maar toen ik 30 werd, kreeg ik van een vriend een hele grote ijsemmer met 30 bolletjes ijs. Die heb ik opgegeten.
Maar
dat was toen.
Ja, dat was toen. Nou, we gaan het. Ik denk echt dat het toch wel wat veranderd is. Maar even, je ziet er goed uit.
Nou, dankjewel. Dit is radio, mensen. Dus stel je.
Ja, maar we hadden het net over beeld, hè? Beeldradio.
Stel je mij voor en dan dat ik er goed uitzie. Dat is.
Mensen kunnen komen. Ze kunnen fact-checken.
Ja.
Het gaat over.
Als je gelooft dat hij afgevallen is, kom langs.
Ja, precies.
Fact-checking.
Ja, fact-checking. Kom langs, check de facts en dan krijg je een microfoon hier en mag je vertellen of het waar is of niet.
Juist. Laten wij maar gewoon bij de feiten blijven dan.
Ja. Vind ik een heel goed idee. Over feiten blijven gesproken. Zullen we eens wat nieuws gaan bespreken? We hebben... We moeten al iemand bellen volgens mij.
Nee. Dat is pas over een half uur.
Wat hebben we zoal? Laten we eens beginnen. Allemaal weer leuk. Het eilandbestuur Saba voelt zich beduveld door Bonaire's. Met andere woorden, onze griffier Arjen de Wolf.
Ja, wat moeten we daar nou over gaan zeggen?
Dat we het niet vertrouwen.
Nou, dat het een...
Dat we de berichtgeving niet vertrouwen.
Dat dit is een stuk van dossier Koningsrijksrelaties.
Ja.
We weten dat er op dit moment een hele hetze bezig is van meneer Zwart, die achter het dossier Koninkrijksrelatie zit, naar Clark Abraham en alles wat met hem te maken heeft. Nou ja, goed, iedereen op het eiland weet dat Arjen de Wolf een goede vriend van Clark Abraham is. Zelfs een jeugdvriend.
Ja.
Arjen de Wolf krijgt een veeg uit de pan, zoals dat dan heet. Alleen, het valt mij wel op dat de vegen uit de pan naar Arjen de Wolf toe nog een stuk harder zijn dan die naar Clark Abraham.
Ja, het is een beetje een standaard ding. Er wordt onder andere gezegd dat hij overal altijd met de ruzie weggaat. Maar dat is niet zo graag.
Dat willen we straks even uitleggen. Ik wil even nog even eerst uitleggen van wat er hier aan de hand is. Er wordt gezegd in het artikel dat Arjen de Wolf een adviseur is geweest bij het, opleider in feite, voor de Eilandsraad in Saba. Dat klopt. We hebben hier ook meegemaakt dat we hier mensen van Saba, eilandsraadleden van Saba hadden, omdat ze hier een cursus, een workshop volgden bij Arjen de Wolf. Dus dat feit klopt. Dat kunnen we zelfs controleren zelf.
Fact.
Fact.
Dat is een fact.
Ja. Dus geen fact. Fake, maar fact. Kennelijk zegt tenminste het stuk van Arjen René Zwart. Nou ga ik alle namen door elkaar heen halen. Is dat niet helemaal goed gegaan? En zijn zij op een of andere manier uit elkaar gegaan? Tenminste, dat is het verhaal wat we nu te lezen krijgen. Ook in het stuk staat dat de Wolf vooruit betaald is. Wat ook in het stuk wordt neergezet alsof dat belachelijk zou zijn. En dat de Wolf weigert om datgene wat hij niet gedaan heeft, volgens dat het contract, die je terug moet betalen. En dat Arjen de Wolf dat zegt, weigert. Dat is wat er in het stuk staat.
Ja.
Zeg ik het goed?
Volgens mij zeg je het goed. En je zegt het ook nog in heel beknopt en in hele benette woorden. Het is eigenlijk ik vond het een bijzonder naar stuk om te lezen.
Ja, maar het stuk zelf is niet zo...
Nee, maar ik ga daar niet mee.
Nee. Dat is goed.
Ik heb mijzelf aangeleerd om nooit in anders normen mee te gaan. Ik moet mijn eigen norm vast.
Ja, dit
is de grote lijn waar het uiteindelijk om gaat.
Ja,
volgens meneer
het stuk is geschreven, of de feiten waar zijn ja of nee, het stuk is geschreven om te beschadigen.
Ja, dat denk ik wel. Het is gewoon een heel naar stuk. Het is gewoon echt een heel naar stuk. En we waren natuurlijk hier net voor de uitzending al een beetje over wat dingen aan het kleppen. En ik vind het bijzonder dat we blijkbaar, zo komt het op mij over, in een tijd met elkaar leven waarin we omgaan dat dit allemaal kan.
Ja.
Maar wat ik mij ontzettend stoort is dat er dan vanuit allerlei geleden toch niet iemand opstaat of een groepje opstaat die zegt van zullen we even gewoon bij de feiten blijven. Ja. Of het in elk geval op zo'n manier neerzetten dat het gewoon niet dit. Dit is gewoon smerig. Maar ik maak me ook echt heel erg... Ja, zorgen. Waar is de rest?
Wij hebben dus al eerder zijn we tegen meneer Zwart een beetje opgetreden. Een beetje, ik heb er zelf er heel boos over gemaakt. Want ik vind het gewoon heel kwalijk wat deze man doet. Het heeft namelijk niets, maar ook werkelijk niets met journalistiek te maken. Het heeft alleen maar met opiniebeïnvloeding te maken.
Ja, maar weet je, dan denk ik, oké, dit is dan deze meneer. Dat vinden we blijkbaar met z'n allen ontzettend interessant. Het is echt riool, weet ik veel wat, schrijfstijl. Het is echt, ik zit bij de kapper, ik heb niks te lezen, story. Oh ja, dossier Koninkrijksrelaties, voor mij heeft het dat gehalte. Blijkbaar vinden mensen dat heel leuk. Maar
ik krijg dus van diverse mensen het stuk doorgestuurd. Onder andere dit stuk, maar ook andere stukken. Van, nou, dat is toch wel heel erg, hè? Wat vind jij hiervan?
Oké. Ik bedoel, ik zat toevallig... ik ga niet heel vaak naar de kapper. Dus dit is ook echt gebeurd. Van de week zat ik bij de kapper, kon ergens nog terecht. Hartstikke lief, dank je wel. En die schaar ging in mijn krullenbol. En dan komen er toch gesprekken over drie bladen met de een Marco Borsato dit, de andere Marco Borsato dat. Nou, het sprak elkaar allemaal tegen. Dat is dus gesprekstof.
Ja.
Wat ik in dit geval ontzettend bijzonder vind en waar ik me heel erg over kan opwinden. En het is nu dan over Clark of over de Arjen of over maakt mij niet uit. Maar dat we dit met z'n allen ook maar zo gelaten laten.
Ja.
Daar kan ik niet bij.
We willen even zeggen dat wij Arjen de Wolf hebben uitgenodigd hier, maar dat hij nog in Nederland zit.
Hij zit nog in Nederland.
Dus wij hebben ervoor gekozen om hem de gelegenheid te geven een tegenbericht, een tegengeluid te geven.
Wederhoor is heel belangrijk in deze, denk ik. Hebben we met Clark in de tijd ook gedaan.
Ja.
Weet je, je kunt natuurlijk ook gewoon kritisch lezen.
Ja.
Je kunt natuurlijk ook gewoon even kijken, wat is er nou geschreven? Er wordt gezegd dat Arjen overal met ruzie weggaat, dat hij dus heel slecht werk doet. Maar dat is natuurlijk niet zo. De man is in principe een crisismanager.
Daar wordt hij wel vaak voor ingehuurd.
Hij komt binnen op een plek waar orde op zaken moet worden gesteld. Hij gooit een heleboel om. Er worden allerlei maatregelen genomen. Dat wordt hem kwalijk genomen en daarna wordt hij ontslagen. Maar dat is een spelletje. Want de maatregelen die hij instelt, die blijven allemaal staan. Mm-hmm. Als hij weggaat, is de rotzooi verdwenen. En hij krijgt de schuld dat het allemaal zo verschrikkelijk is en wat ontzettend erg wat hij allemaal niet verzint. En weet ik van niet allemaal. Die maatregelen blijven staan. En hij gaat door naar ergens anders. Dat is ook de reden waarom hij iedere keer een nieuwe baan krijgt. Omdat hij als crisismanager best goed is.
Ja, het enige nadeel van hem is, als je dat als een nadeel mag zien, is dat hij nogal uitgesproken in zijn mening is. En dat ook heel vaak ventileert.
Ja.
En waar hij mee zichzelf kwetsbaar maakt.
Ja, dat is misschien wel een beetje zo. Aan de andere kant, daar kunnen we ook leuk over praten op de radio.
Nou, ja, weet je, ik heb met Arjen gewerkt. Ik vind het een briljante man. Wij kunnen best redelijk met elkaar goed overweg, denk ik. Redelijk goed met elkaar overweg. We zijn het zeker niet altijd eens.
En dat vindt hij alleen maar leuk.
En dat vindt hij leuk. Ik hou mijn mond niet. Misschien vindt hij dat ook wel leuk. Maar we komen er altijd uit. En als we het met elkaar niet eens zijn, dan is dat ook goed. We hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat mag. Mm-hmm. Alleen, ik vind op dit moment wat er nu gebeurt, de hetsen, de vuilpraterij, de whatever, ja, daar vind ik inderdaad wat van. Maar nogmaals, ik kan me ook heel erg druk maken over waar is dan het tegengeluid. En misschien niet zozeer tegengeluid op inhoud, maar ik mis wel mensen of groeperingen, whatever, die op een gegeven moment zeggen van hallo.
Nou, laat ik dan heel duidelijk zeggen, als journalist van Op de Klippen, los van de inhoud, vind ik de manier waarop dit geschreven is beneden peil.
Het is zeker niet journalistiek. En het grappige is, zelf beweert hij dat hij de enige onafhankelijke journalist is.
Echt onafhankelijke.
Ja, terwijl we weten dat hij betaald wordt.
Nou, we weten het niet, we vermoeden het. Sorry, we hebben niet de feiten, we hebben wel hele zware vermoedens.
Nou ja,
laten we dat even ook heel duidelijk stellen.
Heeft de loonlijst van Reina gestaan?
Heeft de lijn en er is een bewijs van dat hij ooit een keer door de NPB is ingehuurd. Maar of hij dat nu wordt, daar hebben we geen bewijs van. Dus
nee,
laten we alsjeblieft die feiten gewoon even goed.
Oké, okay. we kunnen wel tegenoverzetten dat wij een spotje draaien van de PDB.
Ja, en dat wil ik dan nog eens een keer voor de 783ste keer nog eens een keer uitleggen. Wij hebben in alle vier de grote partijen, NPB, UPB, M21 en PDB gevraagd van jongens, willen jullie bij ons spotjes neerzetten, zodat wij enigszins wat geld hebben om ons werk te kunnen doen als onafhankelijke journalisten. Wij hadden heel erg gehoopt dat alle vier partijen dat zouden doen, zodat we ook inderdaad wat dat betreft weer de onafhankelijkheid en niet ergens de kunnen zeggen van ja, jullie zijn rood of jullie zijn weet ik veel wat. De andere drie partijen hebben al gezegd ja, interessant, maar nooit wat gedaan. De enige die wat daadwerkelijk voor ons gedaan heeft is PDB.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij dat journalistiek dan maar zo een draai geven dat we altijd de PDB zullen verdelen.
Als je luistert naar de aflevering waar wij het hadden over de lakens van Marie Dal, zijn wij behoorlijk kritisch geweest toen tegen Clark Abraham.
Ja.
Om eens even een voorbeeld te noemen.
Ja, dus bovendien, wij laten duidelijk zien wat we ervoor terug doen, namelijk het draaien van een spotje.
Ja.
Dus ik vind onszelf ook best onafhankelijk. We hebben in ieder geval een hele duidelijke eigen mening.
Ik ben heel blij dat 90% van mijn inkomen vanuit Nederland komt, zodat niemand hier op het eiland mij kan beïnvloeden in mijn journalistieke werk.
Nou, ik leef absoluut niet van dit programma.
Nee, ik ook niet.
Dus meer ik leef voor dit programma. Dat is iets anders.
Ik kijk er elke week naar uit. Ja, dat wel.
En ik mag af en toe meedoen en dat vind ik ook superleuk. En waarom vind ik het leuk? Omdat het inderdaad een programma is waar verschillende meningen te horen zijn. Verschillende invalshoeken. We nodigen gasten uit. Iedereen krijgt de tijd om zijn zegje te doen. Als mensen daar geen gebruik van maken, ja, dan blijft het hangen en dan is het vaag. En dan, ja, dat is denk ik niet altijd heel handig.
Ja, elke week zeggen we zitten hier in Trocadero. Als je wat te melden hebt, kom maar gewoon binnen.
Juist.
Als je het met ons oneens bent, graag.
Precies.
Want dat vinden we eigenlijk stiekem heel erg leuk.
Ja, precies. Kom dat stomme Facebook af en kom eens een keer gewoon op de radio vertellen wat je vindt.
Juist.
En noem er je naam bij. Ook wel zo fijn.
Trouwens even over meneer Zwart nog. Wij hebben hem een keer uitgenodigd voor een telefonisch... nog niet zo lang geleden, voor een telefonisch interview. Dat heeft hij dus gewoon... Ja. Nee, ga ik niet zeggen. Heeft
geweigerd.
Geweigerd.
Ja.
Ja. En dat is tekenend.
Op niet al te sympathieke wijze te
nee. geweigerd. Nee, nee, nee.
Ja, maar dat hadden we dan toch ook niet anders verwacht. Want ik bedoel, als iemand... dergelijke stukken schrijft, dan zal hij ook op eenzelfde soort manier weigeren?
Het was voorspelbaar.
Ja.
Nou, hij leeft op zijn weblogje, maar er zijn heel veel mensen die dat allemaal maar automatisch zonder enige kritiek voor waar aannemen. En nou ja, dat houdt ons bezig, alweer een kwartier.
Wat wij ook als waarheid zien, is dat er nu tijd is voor een liedje.
Ja, dat is absoluut de waarheid. Een nieuwe single, Nederlandse top 40, Galantis, samen met David Guetta en 5 Seconds. En hij heet Lighter. En als ik naar luister, dan moet ik ergens aan denken. Het is geen sample, maar het is nou, luister maar. Nou, waar doet jij dat aan denken?
Ik ben dan zo ontzettend... Ik weet onmiddellijk dat ik het ken, maar ik kan niet dan gelijk de...
Het is niet hetzelfde, maar het doet mij dus denken aan dit.
Ja, ja, ik ook. Ja, dat is hem.
Ja.
Dit is natuurlijk Bittersweet Symphony van The Verve. En dan is dit ook weer eigenlijk een sample van de Rolling Stones. Maar dat terzijde. Dus ja, het is een beetje bizar. Maar ik denk dat, Galantis en David Guetta en 5 Seconds... dat die geen boemerstemmeren zullen hoeven te betalen. Want het is...
Het is te veel te afwijken, maar je herkent het onmiddellijk.
Het is overduidelijk waar ze voor gingen.
Alleen, dit is een levende wijze waarom ik niet mee moet gaan doen met de popquiz... Want ik herken de melodietjes altijd, maar wat er daar precies bij hoort, al dat soort zaken, al sla je me dood.
Ik ook niet. Ik denk, oh ja. En dan wat ik heel vaak heb, ik zie videoclipjes en ik zie, weet je, dat allemaal. En dan denk ik, oh ja, dat was toen en dat werd toen gedraaid. En toen was ik ongeveer zo oud, was daaruit en daar in die disco. En dan denk ik, maar wie dan? En dan, niks. Nee, heel erg. Nee, je moet mij daar inderdaad ook niet bij. Ik ga meteen het dansje doen wat erbij hoort. Weet je, dan heb je echt niks. Heb je iets van Earth and Fire? En dan denk ik, oké. En dan ga ik, denk ik. En zegt iedereen, ja, dat! Ja,
wat, een Earth and Fire?
Ja,
dat ze de hele tijd in een blauwe, glimmende pakje.
Juist, ja, allemaal dat soort dingen, ja.
Ja, dat doen wij met de popquiz ook altijd. Dan gaan we, dan komt zo'n liedje voorbij en dan staan we meteen dat rare dansje te doen.
Ja, dan heb je toch echt van die...
Om een hint te geven aan de mensen die daar,
kijk,
die daar
zitten. Kijk, nou, daar mag je me echt voor uitnodigen. Dat gaat echt goed, maar dan de naam...
Ben je
wel eens
bij de popquiz geweest in dit land, Anna?
Heel lang geleden ben ik daar wel een keer geweest met een aantal vrienden. Die willen mij niet meer mee, want ik bak er dus niks van.
Ik heb hetzelfde probleem.
Dus dan, ik word gewoon nog niet meer uitgenodigd.
Ja, maar het is ook heel gezellig.
Ja, dat wel. Dat gil ik ook altijd. Ja, maar neem mij dan mee voor de gezelligheid. Maar ja, dan gaat het om het winnen. En dan moet je jullie het niet meenemen.
Hmm.
Ik had het zelf bedoeld. Dat is een beetje echt mijn hobby, films. Er is een tijdje ook een filmquiz geweest hier. En ook daar, ik wist precies wat het was. Maar nooit de namen en de namen van de acteurs, al dat soort zaken. Ik ben daar zo slecht in.
Nou, ja, nou, ik dus ook. Sorry.
En het antwoord is Nicolas Cage. laten we weer wat meer nieuws doen. Want we hebben nog maar één berichtje besproken. Dat is ook weer een ding. Achterbans Tinapa is bezorgd over ingrijpen overheid en start petitie. Wat is daar aan de hand?
Nou ja, dan kunnen we gelijk bewijzen dat wij dus ook kritisch zijn. ik open het dus bijbehorende berichtje even bij. Wat ik trouwens moet zeggen, dit berichtje is ook uit het dossier Koningsrelaties.
Ja, ja, dat moeten we bij zeggen. Maar het grappige is dat ik dan dus inderdaad meteen mijn vraagtekens daar zet. Dan denk ik van ja, is dit nou allemaal zo erg aan de hand? Want er wordt dus beweerd dat de overheid zich aan het bemoeien is met de manier waarop Sinapa zijn geld uitgeeft, toch?
Ja, en ik heb ook al berichten eerder uit Sinapa gehoord dat daar inderdaad de overheid probeert meer grip te krijgen op Sinapa. Dat klopt. Dat is waar. Ze willen meer grip hebben, meer sturing kunnen geven. Waar ik dus, ja, kijk naar bewijzen dus van ook dat wij echt onafhankelijk zijn, een heel slecht idee vind.
Ja. Het stukje in dossier Koningsrijksrelaties, dat is een groot verschil, suggereert ook dat het eigenlijk gewoon is dat de overheid dat geld voor zichzelf wil gaan krijgen.
Ja, en ook daar zit wel een grond van waarheid in. Ook daar heb ik inderdaad zeer mijn vraagtekens bij. Ik bedoel, ook hier, het stukje denk ik om zichzelf, jongen, dat had anders geschreven kunnen en moeten worden. Maar zoals zo vaak bij Zwart, de feiten kloppen hier enigszins wel. Dus sowieso vind ik het een heel slecht idee. Niet voor niks dat een stichting als Stinapa een onafhankelijke stichting is die los en naast de overheid neergezet worden. Zodat er dus ook als de overheid in de fout gaat, naar die overheid toe, door die onafhankelijke stichting kan gezegd worden, dit mag niet, dit kan niet, dit zijn niet de regels zoals we hebben vastgesteld.
Nee, maar wat is, het is een stichting, natuurlijk, ja. Stie. Want ik dacht dat het een overheidsbedrijf is.
Nee, het is een stichting.
Is niet zo.
Het is een stichting, een onafhankelijke stichting. Ja. Het enige probleem is dat het grootste hoeveelheid geld die ze krijgen uit de lokale overheid komt.
Ja.
En ik zou er een groot voorstander van zijn als het geld van Sinapa uit Den Haag zou komen, rechtstreeks. Want dan heb je veel meer die afstand naar de overheid toe. Dit is dus wat het huidige bestuurscollege dus wil. Met Clark Abraham voorop. Ik heb ook hem daar ook over gehoord dat hij dat wil. Hij heeft dat ook in persconferenties gezegd. Een van de persconferenties waar ik zelf ook bij was. Dus ik weet zeker dat dat inderdaad ook zo is. En ik vind dat een kwalijke zaak.
Nou ja, wat ik begrijp is inderdaad, er komt een vrij groot gedeelte van het geld van Stinapa komt bij de lokale overheid vandaan. De lokale overheid heeft natuurlijk gezegd, jullie gaan voor ons de beschermde gebieden en natuurpark beheren, onderhouden, beschermen.
Dus wij mogen er ook over zeggen.
En daar komt het. En zij vinden dan, denk ik, dat zij daar wat over mogen zeggen. En dan heb je dus inderdaad met regelmaat, denk ik, tegenstrijdige belangen, want op het moment
dat is het dualisme wat juist moet.
Nee, ja, eens. Maar goed, dat is inderdaad. Hè, op het moment dat een Stinapa checkt en controleert en een vergunning niet af wil geven op het feit dat iemand gewoon zijn huisje ongeveer in de zee wil bouwen enzovoort. Huisje, hotel. En dus dan zegt van, nou jongens, dat kan niet. Daar hebben we afspraken over. Ja.
Ik snap het conflict. Ik snap waarom dit heel erg vervelend is. Zeker voor het bestuurscollege die veel dingen wil.
Mm-hmm.
En dat dat inderdaad heel erg irritant is. Dat er opeens een onafhankelijke stichting is. Gaat niet gebeuren.
Klopt.
En dat je dan als politicus, want dat is typisch wat je als politicus dan wil, daar controle over wil krijgen. Dat snap ik ook. Alleen het moet niet gebeuren.
Maar goed, het meeste van de wet en regelgeving zijn natuurlijk wel ook vaak lokale wet en regelgeving. Dus daar zou je dan, een lang proces, maar daar zou je dan als lokale overheid mogelijk ook nog naar kunnen kijken en gaan bedenken van, nou ja, oké, dat willen we dan anders. Dat is best tricky.
Dat is best tricky. Ze kunnen in dit opzicht, heel bizar, een voorbeeld nemen aan Aruba. Aruba wil dus namelijk, de regering van Aruba wil nu dat natuurregels opgenomen worden in de grondwet van Aruba.
Oké, maar dat kan
waardoor
natuurlijk
Aruba, dus, ja. Waardoor dus die natuurwetten veel minder kwetsbaar worden voor politieke grillen. Want het is veel lastiger om een grondwet te wijzigen dan dat je een wet wijzigt.
Ja, maar even terug naar dit Sinapa-verhaal. De overheid wil zich dus gaan bemoeien. Hoe gaat dit nu verder? Gaat dat ze lukken of niet? Sinapa is blijkbaar een petitie gestart. Hoe zit dat?
Ja, als je het stuk van de Koninkrijks, het dossier Koninkrijks wil, is het achterban van Stinapa die expeditie begonnen is.
Nou ja, dat is eigenlijk een vraag van, ik ben heel erg nieuwsgierig wie dan de achterban is.
Wat is de achterban van Stinapa?
En dat zouden we moeten vragen.
Ja.
Geen idee. Er is natuurlijk wel, was er niet vorige week of zo een vergadering inderdaad, een bijeenkomst met allerlei informatie, zag ik ook nog voorbij geschuiven op sociale media, waarbij daar inderdaad verteld is over, wat ik begrijp, het wel en wee van het Marine Park, et cetera, et cetera. We hebben natuurlijk ook allerlei vragenrondes en consultatierondes gehad, toch, over wat we nou wel en niet willen. Hè? De hamsterballen en de servers, wit waar. Dat was toen toch zo'n hele gebeuren. Volgens mij is daar een soort van wrap-up laatst gepresenteerd. En ook daar, denk ik, heb je natuurlijk een mening vanuit een lokale overheid, vanuit dit BC. Die mogelijk toch met andere ogen en belangen kijkt naar de natuur hier op Bonaire.
Je moet er nog niet aan denken dat dat Sorbonne helemaal vol zit met die hamsterballen.
Ja, dat lijkt mij vreselijk. Maar goed, ik weet niet.
Nee, maar een van de belangrijkste redenen waarom een stichting als TINAPA onafhankelijk van de overheid moet kunnen zijn, is van dat natuurbehoud is een lange adem kwestie. En politiek is de waan van de dag. En
ja, vier jaar
en dan ben je op weg. Of nog een keer 4 jaar, maar dan ben je zeker weg. Dus dat is altijd de waan van de dag.
Tenzij je meneer Barnard bent, maar dat terzijde.
Dat terzijde, maar dat is geen politicus.
Nee, dat is waar.
Dat is ambtenaar. Dit is eventjes voor misschien mensen die het hele dossier van ZJSN niet heeft gevolgd. Enigszins abacadabra. Maar oké. Daarom is het ook zo belangrijk dat dus zo'n stichting als TINAPA de lange termijnsvisie en de lange termijns beleid kan gaan voeren, onafhankelijk van welke politiek er ook zit. Je moet er toch niet aan denken dat politiek in één moment zegt van ja, er mag gebouwd worden rondom Lakbaai en de volgende zegt van nee, dat mag niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar goed, dat zou je dus krijgen in die...
Op het moment dat de politiek loop je... Ik zeg niet dat dit bestuurscollege dat wil. Maar als je dat afhankelijk maakt van de politiek die op dat moment zit, maak je de zaak wel onaanvaardbaar, naar mijn mening, kwetsbaar.
Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk sowieso TINAPA voor een groot deel toch wel afhankelijk. Want we weten met z'n allen dat hier hotels zijn die toch wel af en toe dingen doen en gedaan hebben die niet mogen. Daar liggen duidelijke oordelen en uitspraken. Maar verder zal dan een lokale overheid stappen moeten ondernemen. En daar hebben zij ook al de teugels in handen.
We hebben al het voorbeeld van een bestuurscollege wat dus... TINAPA verbood om te handhaven bij een bepaald hotelresort.
Ja, maar goed, uiteindelijk zijn er dus nu echt wel uitspraken gedaan en liggen er een aantal dingen die nu geregeld moeten worden en opgepakt moeten worden. Maar het zal wel een overheid moeten zijn die zegt van haal je terras weg of ga eens even 6 meter de kustlijn in. En dat moet dan wel, hè? Dat kan een TINAPA niet.
Nee. In zoverre van als er rechtstreeks betrapt wordt, De rangers hebben het recht om procesverbalen op te schrijven. Maar het handhaven daarvan en het uitvoeren daarvan ligt nog steeds bij het Openbaar Ministerie en niet bij TINAPA.
Nee. Ja, een toezicht en handhaving, weet ik, die hebben niet TINAPA op de speed dial als er ergens op een gegeven moment iets gebeurt.
Nee.
In de tijd Badger Beach, dat de gezaghebber op een gegeven moment besluit van ja, we gaan Bachelor Beach gaan we volgooien met stenen en we maken het moeilijker om daar erop en eraf te rijden en we willen eigenlijk gewoon dat er minder geparkeerd wordt. Die stenen zijn er gewoon neergeplemd, maar niemand, maar ook helemaal niemand en vooral ook toezicht en handhaving niet, die dat overigens vooraf helemaal niet wisten dat het gebeurde, maar die gewoon hoorden van oh, de gezaghebber heeft dat gezegd, dan is het goed. Maar niemand heeft TINAPA gebeld van wacht even, kan dat wel, die stenen zo dicht bij de kust? Wat heeft dat voor gevolgen? Dus niemand heeft dat telefoontje gemaakt.
Nee, dat
dus, ja, we zien ook dat er heel weinig gecommuniceerd wordt tussen die verschillende departementen.
Ik zat met te bedenken net. Van wat Bachelor Beach voor jou is, is René Zwart voor mij.
Nou, misschien kunnen we ze combineren. misschien moet Zwart gewoon een keer iets schrijven over Bachelor Beach. Ben ik benieuwd wat er gebeurt.
Ja. Jij een liedje draait, ga ik iemand bellen.
Ja, het is heel leuk. Ik heb een nieuw in de hitparade. Is een liedje dat heet Mwaki. En het is het eerste... Keniaanse liedje wat de Nederlandse hitparade heeft bereikt. Het is van een producer die heet Zurb. En hij heeft een Keniaanse zangeres die heet Sophia Nzau. En nou ja, dat liedje dat is nu een hit. En al een tijdje, natuurlijk via TikTok is dat naar boven gekomen. Volgens mij zit er ook weer een dansje bij. Er is een remix gemaakt door...
Ik zie jullie heel hard knikken.
Er is een remix gemaakt door Tiësto. Ja, oh, jij hebt een clipje gezien? Ik heb het niet gezien, maar...
Het is echt jammer dat we nu geen beeldradio hebben. She's beautiful, zoek haar op.
Oké, maar goed, dan mag jij zeggen. Moet ik die Tiësto remix, die nieuwe, moet ik die draaien of moet ik het origineel draaien?
Het origineel.
Het origineel, oké. Dan ga ik eventjes omzetten, want ik had namelijk net Tiësto erop gezet. Goed, hier is Serp met Sofia Nzau en Mwaki. Mwaki dus van Zurp en Sofia Nzau. Waar denk je dat het over gaat?
Geen idee. Ik ga het opzoeken. Ik weet het niet. Maar het klinkt nice. Het klinkt zwoel.
Mwaki betekent vuur.
Aha.
En het liedje gaat over een meisje dat verliefd is op een man. En haar ouders verbieden haar om met die man om te gaan. En natuurlijk doet ze dat dan toch.
Lekker.
Want het vuur dat brandt.
Juist. Nou, ik vond het klinkt zwoel. Ik vind het heel leuk. En ik ken ook de versie met Tiësto. En jij vroeg dat. En toen dacht ik, nee, we gaan zo original mogelijk. Laat mensen dat eerst geluid maar horen. En, want je hebt heel veel remix en dingen op haar. En dat is superleuk. Maar laten we eerst haar zelf...
Nou, ik vind die Tiësto nog vrij dicht bij deze versie.
Ja, zitten, ja, ja, ook dat. Ook dat. Beetje, nee, dat klopt.
Een beetje
dat
dansbaarder. Maar ja, goed, leuk. Martijn, jij zat de hele tijd aan de telefoon. Wat is dat dan toch?
Ja, ik heb iemand gebeld. Die heeft een verhaal wat hij graag kwijt wil. Dat is Alexander Ruiters. Hoor je mij, Alexander?
Ja, ik hoor jullie prima. Jullie mij ook?
Ja, we horen jou ook uitstekend.
Hartstikke mooi.
Allereerst moet ik je... En jullie condoleren, want jullie zijn vanochtend in Curaçao bij een begrafenis geweest van een werknemster van jullie bedrijf.
Ja, dankjewel. Ja.
Heftig dat jullie dan gelijk daarna met ons aan de telefoon zitten. Zijn jullie een beetje al begonnen te schrik bekomen of zitten jullie...
Ja, het is al... ze is vorige week donderdag overleden, dus het is al anderhalve week. Dus ja, het is zeg maar al geland. Het blijft onwerkelijk, iemand van 38 jaar die overlijdt. Maar het is niet anders. Het leven moet door, hè?
Ja, dat schijnt zo, dat zo is.
Ja, maar het is triest.
Dat schakelen gaat altijd, niet altijd even soepel.
Ja. Dat klopt.
Maar dan is het een beetje wrang en een beetje lastig om met een veel leuker en een veel vrolijker onderwerp. Misschien is het juist ook wel goed om dat te doen.
Ja, een stukje afleiding, hè?
Ja. Jullie moet ik even zeggen, dat is Bonaireaanse Wegenbouwmaatschappij. Die bestaan 60 jaar. En naar aanleiding van die 60 jaar hebben jullie besloten om iets voor de jeugd van Bonaire te doen. Vertel.
Ja. Nou, dat klopt. Het vliegeren natuurlijk op de eilanden is echt een traditie. Dat gaat eigenlijk al terug naar de slaventijd. Toen gebruikte men de vliegers zeg maar als vogelverschrikker. En de eerste wedstrijden in de Caribbean werden al in 1874 gehouden voor vliegeren. Dus ja, het is echt iets wat wij, een ambacht eigenlijk, wat eigenlijk steeds aan het uitsterven is. En daarom willen wij de jeugd stimuleren om dat ook te gaan doen.
En is dat ik weet dat er bijvoorbeeld in Afghanistan speciale vliegerwedstrijden zijn. Dat is de bedoeling dat je de touw van iemand anders doorsnijdt. Of is het inderdaad het bouwen en het vliegeren zelf?
Nee, het is hier echt het bouwen en het vliegen zelf. En wat wij nu eigenlijk gaan doen is niet echt ook het vliegen. Wij gaan echt de kinderen alleen maar helpen om een vlieger te maken. Daar komen mensen voor uit Curaçao. Dat is een man die dat gewoon als zeg maar dagelijks werk doet, vliegers bouwen. En die wordt geholpen door de lokale vliegerbouwers van Bonaire.
Mm-hmm.
En dat gaat plaatsvinden dan volgend weekend.
23, 24 maart, hè?
Ja, en dan hebben wij drie workshops. Eentje van 9 tot 12 in Centro di Barrio Noord-Salinha.
Mm-hmm.
Dan hebben we de tweede, dat is in buurtcentrum Terra Cora, van 's middags 2 tot 5.
Mm-hmm.
En dan op zondag gaan we met z'n allen naar Rincon bij Cocari.
En wie mag er aan meedoen?
Kinderen tussen de 10 en 17 jaar mogen zich inschrijven. Kost niks. Wel vol is vol uiteraard. We hebben ongeveer ruimte per locatie voor 75 kinderen.
Zo.
Dus in totaal 225 kinderen. En we hopen dat ze allemaal aanwezig zijn natuurlijk.
Hoe gaan de inschrijvingen?
Tot op heden, gisteren was de stand, stonden we ongeveer op 25. En dan met name uit de twee Kralendijk-barrio's, zeg maar. Mm-hmm. En vanuit Rincon pas eentje. Nou moeten we ook zeggen, we zijn pas begin van de week begonnen echt met de flyers uit te delen en dergelijke. Vanaf maandag hangen ze ook op alle scholen. Mijn collega gaat nog naar twee papiewenstalige radiostations met hetzelfde verhaal. Dus ja, we proberen echt, want we weten ook dat vaak dit soort zaken gewoon op het allerlaatste moment beslist worden. Dus je moet het ook ja, een beetje wat later brengen, zeg maar.
We zijn Bonaire, dus alles gaat op het laatste moment.
Ja. Daarom doen we dat ook. Doen we dat ook zo.
Judith Brekelman zit tegenover mij. En het is bekend dat zij ontzettend veel over het eiland weet. Hoe belangrijk is vliegeren voor Bonaire?
Specifiek voor Bonaire. Trouwens, dank je voor het compliment. Maar dit is inderdaad best wel heel groot. Dat weet ik eigenlijk nu niet. Maar goed, voor Bonaire is het denk ik... het is traditie. En ik denk dat tradities moet je wel ook echt in ere houden. Het is natuurlijk een heel leuk vermaak. Het is een vermaak wat je eigenlijk... je doet het buiten. Eindelijk is iedereen buiten. Vroeger waren we natuurlijk altijd buiten. En juist in deze tijd. Want in deze tijd hebben we natuurlijk genoeg wind. Want je kunt hier niet altijd vliegen. Je kunt september je vlieger omhoog. Gaat hem niet worden. Dus het is eigenlijk een beetje een traditie. Zo gedurende de Quaresma. We zitten nu in de tijd van Quaresma. 40 dagen vasten na de carnaval. Dat is dan denk ik nu de afgelopen 30 jaar zeker wel ook iets. Dat vliegen brengt een zekere saamhorigheid. Je bouwt, je doet, je bent buiten. Dus dat, het hoort er wel bij. Het hoort ook weer, Quaresma en de vaste tijd, is natuurlijk je bezinnen, een beetje reflecteren. Zonder daar al te diep op ingaan. Maar dat heet dus ook family time. Mm-hmm. Ik vind het een super gave initiatief. Ik ben altijd heel erg, ik weet niet of je het genoemd hebt, maar ik vind het, zou dat heel leuk vinden. De persoon vanuit Curaçao, wie is dat?
Meneer Jansen uit mijn hoofd, als ik dat goed zeg.
Ja, dat zeg je goed. Wauw. Nee, maar dan gaat het heel gewoon. Dat is nu even dan een extra endorsement vanuit mij.
Dat is echt de expert.
Ja, dat is een van de experts. Ja, dat is super gaaf. Dat is echt super gaaf. En die houdt dat inderdaad echt heel levend. En maakt van heel klein tot inderdaad echt heel groot. Ik kijk even naar jou, Michiel. Jij hebt vroeger ook op Curaçao gewoond. Heb jij vroeger gevliegerd als kind?
Nee. Ik denk dat ik was er nog te jong voor, denk ik. Ik ben op mijn zevende alweer van Curaçao afgegaan.
Ja, inderdaad. Ja, jij hebt gevliegerd?
Heel fanatiek.
Maar, oh, wat leuk.
Maar dan bestuurbare vliegers.
Dat is alweer de next step.
Ik heb hier nog eentje liggen, maar ik ben er eigenlijk hier nooit aan toegekomen. Maar ik heb hier nog een bestuurbare vlieger liggen.
Okay. Ja, maar jij bent ook te oud. Jij mag ook niet meedoen.
Nee, ik mag niet meedoen. Maar ik hoef ook geen te bouwen, want ik heb er al een.
Maar je kunt natuurlijk wel leuk tussendoor vliegen. Hè? Ja. Dat is wel leuk. Het lijkt mij heel cool om met je drone door 75 vliegers heen te gaan vliegen.
Nou ja, je brengt misschien mensen op een idee.
Daar krijg je wel hele mooie beelden van. Ja, maar we mogen volgens mij officieel nog steeds niet drone vliegen hier. Hè? Ja.
Nog niet. Komt heel binnenkort. De wetgeving wordt aangepast. Nee.
Volgend jaar.
Ja. Maar ik vind het een superleuk initiatief. Sowieso gefeliciteerd 60 jaar. En ik vind het heel erg leuk. En dat is denk ik wat je zegt. Zodra scholen ook echt geïnformeerd zijn. Dan gaat het wel lopen. Dat gaat goed komen.
Ja, maar doen het ook samen met de Stichting Accesso natuurlijk. Hè, die de kinderopvang ook regelt. Onder andere op Bonaire. Die zijn er ook heel erg nauw bij betrokken. Zij doen ook de registratie zeg maar, van de personen die deelnemen. En zij zullen ook vanuit hun netwerk kinderen naar voren schuiven die minder bedeeld zijn, zeg maar, die dit soort activiteiten gewoon normaal gesproken niet kunnen doen.
Klopt, top. Leuk.
Dus ja.
Alexander, nou, mag mensen, ik... Ga door, maak even af.
Ja, mensen kunnen zich dus aanmelden via de QR-code die te vinden is ook op de site van Accesso. En ook eventueel via WhatsApp bij mevrouw Mientje. Die is ook van Accesso en die is bereikbaar op nummer 701-5273. Ik herhaal 701-5273.
Oké. Alexander, ik heb een vraag aan jou die hier helemaal niets mee te maken heeft. Maar dan ook echt helemaal niets. Jij, hè? BWM, Bonaire Wegenbouwmaatschappij. Jij maakt wegen. Mm-hmm. Ik vraag me nou al af sinds 1979 waarom dat stukje weg bij Sorbonne zo verschrikkelijk slecht is en nooit wordt gemaakt. Kun jij me vertellen wat daar aan de hand is? Is dit een politiek ding of wat is er aan de hand?
In principe zijn alle wegen natuurlijk een politiek ding / diensten, openbare werken op Bonaire. Zij beslissen uiteindelijk aan welke projecten er uitgevoerd gaan worden. Dus ja, daar hebben wij eigenlijk heel weinig invloed op als wegenbouwbedrijf.
Ik zeg ook niet
om de weg te maken.
Ik zeg niet dat het jouw schuld is, maar ik vraag me gewoon af waar dat vandaan komt.
Vaak is dat wel hier. Ik heb zelf op alle eilanden bijna gewoond en gewerkt. En het is vaak wel iets politieks natuurlijk. Hè. Een bepaalde gedeputeerde komt uit een bepaalde barrio en wil wat voor die barrio doen. En zo werkt dat vaak. En dat is op zich prima natuurlijk. Hè, want zo komen alle buurten altijd wel een keertje aan de beurt.
Het is dus zaak bij de verkiezingen om te zorgen dat je iedere keer andere mensen uit andere barrio's
ziet. Juist, dat is altijd het beste.
Ik wou net zeggen. Vandaar die wissel elke 4 jaar. Nee, nu, dat is een hele mooie uitleg. Elke 4 jaar gewoon iemand anders aan het roer en dan vooruit aan een andere barrio en dan hebben we hem.
Ja. Yeah, you want my vote, fix my road.
Hey, slogan.
Waarom even nog een sidestep even dan inderdaad. Wij gaan morgenavond beginnen met Kaya Internationaal.
Okay.
Vanaf de airport tot aan Marriott wordt de weg voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Daar gaan we 5 nachten over doen. Dus iedereen ook even wat begrip voor onze mensen die daar s'nachts aan het werk zijn. Ja. Want dat is best wel gevaarlijk natuurlijk als mensen hard rijden.
Het stukje wat al gedaan is, is natuurlijk fantastisch en ook heel snel gedaan. En dat is ook verrassend. Ja. Als je ziet hoe snel dat dan kan, dan denk je van misschien...
Waarom gebeurt het niet vaker?
Ja, precies.
Nee, dit was eigenlijk een soort pilot, zeg maar, voor het nachtwerk. Het was ook meteen het lastigste stukje, want de kruising is altijd wat lastiger. Dat is wat bewerkelijker voor ons, zeg maar, in wegenbouwtermen. En nu gaan we eigenlijk de langere stukken maken. Dus dan wordt het allemaal iets eenvoudiger. Alleen het is wel veel meer werk als de vorige keer. Dus daarom ook de 5 nachten die wij daarvoor nodig hebben.
Ja. Alexander, ik wil graag... Sorry, ga verder.
Ja, en dan de week daarna, dan zijn er nog 3 nachten. Dan komen de mensen uit Nederland en die komen daar weer mooie witte streepjes op zetten. Dus dan is de weg weer helemaal up-to-date, zeg maar.
Als jij wat vaker dit soort mededelingen hebt van wat waar komt, dan ben je altijd welkom in ons programma, hè?
Oké, graag. Ja.
Weet ons te vinden.
Zeer graag. Want wij proberen dat wel via de pers met brieven en dergelijke ook te publiceren her en der. Maar dit soort zaken via radio en dergelijke gaat denk ik veel beter.
Ja, precies. Stuur ons ook zo'n brief.
Ik zal jullie voortaan ook... Ik zal hem, zoals ik morgen op Curaçao ben, zal ik jullie eventjes de brief sturen. De aankondiging, zeg maar. En dan kunnen jullie hem eventueel ook op de website plaatsen, als dat mogelijk is. Of op de Facebook-site.
Zeker. Zeker. Dat is zeker mogelijk.
Hartstikke mooi.
En dat geldt dus ook nu voor de vlieger. Hè? Het feit dat je nu on the air bent. Denk ik dat dat ook gaat betekenen dat er heel veel papa's en mama's waarschijnlijk aan het luisteren zijn. En misschien ook wel kinderen. Of kinderen komen ermee van school en dan zegt moeder, oh ja, dat hoorde ik zaterdag. Want Michiel en Martijn, die hadden het daarover. Dus ik hoop echt dat jullie op 3x75 kids gaan komen. Top.
Ja. Veel succes met het vliegenavontuur.
Wij hopen eigenlijk dat we nee moeten zeggen. Laten we het zo zeggen. Dat is niet leuk natuurlijk, maar dan hebben we wel ons doel bereikt.
Juist, snap ik.
En heb je de reden ook om het volgend jaar nog een keer te doen?
Ja, ik vind 61 precies. Kan ook vliegen hoor.
Ja hoor.
Ja hoor.
Ja. Nou ja, dat is ook een beetje de achterliggende gedachte om nu ook de community op Bonaire een beetje te activeren. En dan zullen wij misschien niet alles zoals nu zeg maar bekostigen, maar dan zal het met meerdere sponsors bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar het is wel iets waar wij over denken, omdat we vaker te doen, dit soort dingen, ja.
Ja. Hey, hartstikke bedankt. Nog sterkte met vandaag, want het is toch ook nog een dag van rouw, dus heel veel sterkte ermee.
Ja, prima, en, dankjewel.
Tot snel dan maar.
Ja, oké, dankjewel.
Het
de Bonaire. Een klein intiem resort met een no-nonsense vibe. Op loopafstand van Centrum Kralendijk aan de Kaya Dialma 11. De ideale uitvalsbasis om Bonaire te verkennen. Kijk voor meer info op de socials of op thehutbonaire.com. Dream, dine, drive, dive. The Hut Bonaire.
Debatteren, dat is het met elkaar oneens zijn. Staan voor je mening, maar respect hebben voor elkaar en samen zoeken naar de waarheid. Zaken die onverbrekelijk verbonden zijn met het fenomeen dat wij democratie noemen. Maar die democratie moet beschermd worden. Vrijheid komt niet vanzelf. Daarom is voor de Partido Democratico Bonaireano de onafhankelijkheid van de pers heel belangrijk. Zij zijn de waakhonden van de democratie en moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. They keep us honest. Ook de politiek zelf heeft daar een rol in te vervullen. Daarom zet de PDB zich actief in voor de bescherming van de onafhankelijke journalistiek op Bonaire. PDB, voor een rechtvaardig en duurzaam Bonaire.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
En voor het blokje met reclame wat je net hoorde, hoorde je Joe met End of Beginning. En Joe schrijf je D-J-O. Je zou denken natuurlijk, met een naam als Joe, denk je, nou, dat is een... Dat is een meid of zo, maar deze Joe zal waarschijnlijk wel gewoon Joe heten met J-O-E. En dan leuk voor de muziekbladen zichzelf Joe D-J-O noemen of zo, weet ik veel. In ieder geval nieuw in de Nederlandse top 40.
Klonk best hoor. Het was een stilte, ik denk ook.
Nee, ik moest even gewoon erg lachen om het gezicht wat hij erbij trok.
Ja.
Aan tafel is Johan van Blerk. Aangeschoven. En Johan, jij bent van Terra Barra. Misschien moet je eerst maar eens even vertellen wat Terra Barra nou eigenlijk is.
Ja, Terra Barra, dat is een stichting die zich inzet om Bonaire wat groener te proberen te maken.
Kom dichter bij de microfoon.
Oké. Okay.
Echt helemaal tegenaan.
Ja, zo!
Oké, okay. Dat is nieuw voor mij op de radio. Nee, Terra Barra is een stichting die zich inzet om Bonaire wat groener te maken. We hebben een terrein in Tras de Montagne waar we een heemtuin hebben. Dat is een tuin van 5 hectare waar we allemaal lokale bomen en planten kweken en kunnen laten zien met een bezoekerscentrum erbij. En we hebben een paar kassen waar we duizenden lokale bomen kweken om ook te gebruiken in groenprojecten en voor herbebossing en parken. En daar zijn we nu een jaar of 4 mee bezig.
Dat lokale is heel belangrijk, hè?
Ja.
Daar richten jullie je vooral op. Op lokale planten. Planten die best wel onder druk staan hier. Ik stel me zo voor dat jij ook zeker een mening zult hebben over geiten en ezels. Mm-hmm. Die dat allemaal opvreten. Maar het gaat best goed, toch?
Ja, ik zit te denken van, misschien heel flauw dat ik zo denk. Make Bonaire green again.
Ja, heel flauw.
Ja. Nou, het is wel zo.
Ja, ja.
Nee, maar het lokale is voor ons heel belangrijk inderdaad. Ten eerste, ik heb jarenlang hier op Bonaire in de commerciële plantenteelt gewerkt. Maar al die planten hebben heel veel water nodig en zorg nodig. We hebben hier op Bonaire een heleboel soorten bomen en planten die gewoon tegen ons barre klimaat kunnen. Dus die hebben het eerste jaar extra water nodig, maar daarna kunnen ze het gewoon op zichzelf. Waarom zouden we hier een heleboel soorten bomen en planten gaan gebruiken die ontzettend veel water nodig hebben en zorg nodig hebben, terwijl we gewoon bomen hebben die daartegen kunnen? En er zijn veel meer mooie soorten op Bonaire dan de meeste mensen denken.
Ja, want ik heb begrepen dat er van oorsprong eigenlijk 75 verschillende soorten planten en bomen hier thuis horen.
Nou, van oorsprong planten en bomen veel meer. Maar aan boomsoorten inderdaad rond de 70. En er zijn een heleboel soorten bij die nu bijna verdwenen zijn. Dat zijn groenblijvende soorten die heel lekker smaken en die dus door overbegrazing inderdaad bijna verdwenen zijn. En het is niet zo dat ik tegen geiten ben, want dat wordt vaak gezegd van jullie zijn tegen geiten. Ik denk dat er op Bonaire plaats is voor allebei, want geiten zijn een heel belangrijk deel van onze cultuur. Maar het gaat niet samen met hele kwetsbare planten in de natuur. Dus we moeten gaan kiezen van waar de natuur en waar de cultuur en de geiten teelt. En dat is niet heel makkelijk.
Nee, dat...
Ja, ik zou heel blij zijn met wat planten in mijn tuin die niet zoveel water nodig hebben.
Nou ja, je hebt volkomen gelijk. Ik bedoel, waarom zou je inderdaad tegennatuurlijk zijn en gewoon planten en boomsoorten hier neerzetten die gewoon heel dorstig zijn? Ja. Terwijl je dat in dit klimaat gewoon niet kan hebben.
Ja, en het leuke is, er zijn gewoon een heleboel mooie soorten. Kijk, in het verleden, en daar zijn we allemaal zelf schuldig aan. Bonaire is natuurlijk een plantage geweest. Heel veel hout is gebruikt als brandhout. Wayaka-bomen werden gebruikt om katrollen van te maken. Dus alles wat gebruikt kon worden, dat werd gekapt. Mm-hmm. En toen was het besef er ook nog niet zo van dat we voorzichtig moesten zijn met de natuur.
Er zijn nog steeds heel veel mensen die dat niet beseffen.
Nee, precies. Maar een heleboel van die bomen die er oorspronkelijk veel stonden, die zijn er nu nog wel, maar gewoon zeldzaam geworden. En hoe mooi is het als we die soorten weer gewoon in grote aantallen kunnen kweken en weer kunnen gaan gebruiken in parken en in bossen en in tuinen. En Bonaire gewoon weer een groen bos te geven. Want dat is nu je ding. Hè. Als het regent, in de regentijd, dan is Bonaire groener dan ooit. Want de plantages die vroeger intensief gebruikt werden, die zijn nu begroeid met een boel kwiebomen, Palo di Bonairus. En die zijn ook groen in de regentijd. Alleen in de droge tijd verliezen die hun blad. En die groenblijvende soorten, zoals de kinepa, de wayaka, de oliba's. Daar zouden er veel meer van moeten zijn. Zodat je ook een groen bos hebt in de droge tijd.
Ja, en wat ik van biologen heb begrepen, mensen die er verstand van hebben, is van dat als je plekken hebt waar echt groenblijvende planten zijn, dat dan de aarde eronder ook vochtiger blijft en ook vruchtbaarder blijft.
Ja, het blijft koeler, het is vruchtbaarder. Je krijgt een onderbegroeiing ook van kruiden en struiken. Dus, maar inderdaad, de begrazing daar is wel een factor. Als je veel begrazing hebt, dan krijg je ook geen onderbeplanting, ook als er groene bomen staan. Mm-hmm. Dus voor de biodiversiteit is het wel van belang dat er ook natuurgebieden zijn waar geen overbegrazing is.
Zijn er ook planten die uniek zijn voor Bonaire?
Ja.
Zo'n wayaka. Ik had nog nooit van een wayaka gehoord voordat ik hier kwam wonen. Maar is dat een unieke plant? Ik heb er twee in mijn tuin staan. En die zijn er helemaal zelf gekomen. Die heb ik er niet in hoeven te zetten. Die hebben zelf een plekje gevonden.
Precies, supersterk.
Het is inderdaad een hele mooie boom. Zeker als je hem een beetje goed bijhoudt. Is dat een typisch Bonaireaanse plant? Of komt die ook op Aruba en Curaçao voor? Of staat Venezuela er vol mee? Ik weet het niet.
Het is een boom uit de regio inderdaad. Dus hij is niet alleen van Bonaire. Hij is van het Caribisch gebied. Hij komt voor van Florida, Bahama's. Ook in de kustgebieden van Venezuela.
Al die droogstreken.
Ja, klopt. Het probleem met de Wayaka is dat hij dus zo gewild was om dingen van te maken, katrollen en andere zaken, dat die gewoon overal gekapt is. En daardoor is die zeldzaam geworden. En omdat overal bijna geiten zijn geïntroduceerd, staat die op de meeste plekken onder druk. Dat is niet alleen op Bonaire, dat is ook op Curaçao, Isla Margarita, kustgebied van Venezuela. Dat probleem is niet uniek voor Bonaire, dat is uit de hele regio. En daarom staat die ook op de CITES-lijst als een beschermde boom. Maar nou, als je hem in je tuin hebt, in een plek waar je dus een omheining omheen hebt of een hek omheen hebt, dan zaait hij zich overal uit. Het is niet een moeilijke boom. Hij zaait zich heel makkelijk uit. We moeten alleen zorgen dat er meer in de natuur komen. En om even een voorbeeld te geven, ik weet niet of jullie het Wayaka-trail kennen over het middenterras. Als je daar wandelt, heb je hele mooie grote Wayaka staan.
Mm-hmm.
Maar ga maar zoeken naar eentje van een meter hoog. Die vind je niet. Nee. Het is 5 kilometer lopen, je vindt gewoon geen kleine.
Ja.
Terwijl als ze in de tuin een wijk aanstaat, dan zie je overal jonge boompjes staan en is het eigenlijk bijna onkruid.
Mag ik jouw mening hebben over het gebruik hier als er gebouwd wordt? Dat het terrein compleet kaalgeslagen wordt?
Ja, dat vind ik heel erg jammer. Dat is een beetje een gebruik inderdaad, wat je zegt, dat hier wijd verspreid is. Maar als je een terrein hebt en je weet waar het gebouw gaat komen, dan kun je natuurlijk ook een heleboel lokale bomen bewaren en juist gebruiken voor de landscaping. En gelukkig komt dat steeds meer. Er zijn de afgelopen jaren een heel aantal mensen bij ons langsgekomen die gevraagd hebben van wil je komen kijken? Welke bomen zijn goed om in de tuin te laten staan? En die proberen ze dan te laten staan. Ja, waar het huis komt, dan moet natuurlijk alles kaal gemaakt worden. Maar,
of je het boom in het huis kan natuurlijk ook.
Kan ook. Zien we een paar. Hier aan de boulevard is ook iemand die heeft een palm door zijn terras heen staan.
Nou ja, er is zelfs een. Laat maar.
Jij bent ook betrokken bij het reforestation project, hè?
Ja, er zijn verschillende herbebossingsprojecten geweest. Op Bonaire, Stinapa is er mee bezig geweest. Er was een aantal jaren geleden een groot herbebossingsproject wat uitgevoerd werd door Echo. En daar heb ik de kwekerij gerund en hebben 20.000 lokale bomen gekweekt om uit te planten in omheinde gebieden.
Ja, maar daarbij zijn ook soorten tevoorschijn gekomen van we dachten dat ze al niet meer op Bonaire voorkwamen, toch?
Nou, we hebben een aantal nieuwe soorten voor Bonaire zijn er de afgelopen jaren gevonden. En er zijn ook een aantal soorten die gewoon zo zeldzaam waren dat er nog maar enkele van over waren.
Wat ik een mooi verhaal vind in dit opzicht is dat er de stukken inderdaad omheind zijn voordat de geiten er niet meer bij konden. Dat er toen spontaan weer planten en bomen uit de grond kwamen waarvan men dacht dat dat eigenlijk niet meer op Bonaire voorkwam. Maar dat is gewoon die zaden die in de grond nog steeds bleken te leven.
Ja. Of bomen waarvan je bijna denkt dat ze niet meer voorkomen, maar nog wel ergens op het middenterras staan en verspreid worden door de bomen. Ja. Of door de vogels. Ja, wij hebben dus ons terrein sinds 2009 is dat omheind. En daar komen nu ook hele zeldzame soorten spontaan op. En dat zijn niet soorten die al heel lang in de grond zitten. Want we weten uit ervaring met onze kwekerij dat die zaden niet heel lang kiemkrachtig zijn. Dus die moeten gewoon met de vogels gekomen zijn. En die komen dan meestal van het middenterras. Want daar staan de meeste zeldzame bomen nog. Dus daar staan bijvoorbeeld ook de ficus.
Alleen al de reden om het middenterrein te bewaren.
Ja, het middenterras is een van de belangrijkste, meest biodiverse gebieden van Bonaire. Dus dat zou inderdaad
beschermd moeten worden.
Ja.
En als iemand daar die trail, die Wayaka-trail, waar ligt die precies? Als een luisteraar dit nou hoort, dan denken we, nou, die wandeling willen we wel een keer maken. Waar gaat die erin, waar gaat die eruit?
Hij begint, ja, het ligt eraan welk kant je oploopt natuurlijk, maar hij loopt van Sabadeco Terras, achterkavel 61, begint de trail. En dat loopt naar, zeg maar, Arawak toe ongeveer.
Ja,
dat is een heel eind.
Dat is een heel stuk, ja.
Het is prachtig.
Het Wayaka-trail begint ietsje verderop op die trail en is 5 kilometer. Maar met het stuk erbij wat je naar beneden loopt naar Arawak en het stukje bij Sabadeco, denk ik dat het ongeveer een 6 kilometer is. Dus het is wel een aardige wandeling.
Nou, 6 kilometer vind ik te doen. Wel water maar nemen.
Ja, veel.
Ja, het ligt eraan met wie je gaat.
En een hoedje.
Als je flink doorloopt, dan kun je het aardig snel doen. Maar dat lukt mij bijna nooit binnen de 3-4 uur. Dus ik sta natuurlijk bij alle bomen een beetje te kijken. Ja. En zaden te zoeken en vogeltjes te luisteren. Dus,
Ja, maar dat is ook zo. Het is een hele mooie route. En je ziet echt ontzettend veel diversiteit aan bomen. En als je het dan hebt over beschermde gebieden. Ik vind het heel bijzonder dat dit nog niet echt... Het is een heel kostbaar ding, maar het heeft nog niet echt dat label. Zover ik weet, heeft nog niet dat label echt. En het is best nog wel spannend, want je hoort af en toe toch ook nog wel verhalen over dat er andere ideeën zijn. En dan denk ik, nou, dan hoop ik niet dat dat doorgaat.
Moeten wij een lobby beginnen om inderdaad het middenterrein beschermd te krijgen?
Ja, nou, daar is de laatste jaren wordt er al flink aan gewerkt. En het heeft natuurlijk al wel een bescherming. Want het is in het bestemmingsplan van Bonaire is het natuurgebied. Maar dat is een eilandelijke bescherming. Eilandelijke bestemming natuur. Dus als er een bestemmingsplanwijziging komt, dan zou je dat kunnen veranderen. Ja. Maar er is al een paar jaar aandacht voor het middenterras. En ook om te proberen om het harder beschermd te krijgen. Dus ik hoop dat dat gewoon snel gaat gebeuren. En dat we dan ook kunnen gaan zorgen dat er dus gewoon veel meer bomen geplant gaan worden en dat er zeldzame soorten terugkomen. Een heel leuk voorbeeld is dat daar nog de Ficus Brittoni, die noemen we lokaal de Mahogany Mondi, die komt nog voor op het middenterras. Daar hebben we jaren naar gezocht en er staan er nog maar een handje vol van.
Dus maar hij is er nog wel.
Hij is er nog wel. Ja, en dan is het natuurlijk hartstikke leuk dat je dat in een kwekerij kan gaan kweken. En daar hebben we er nu 100 van gekweekt. Dus van een soort die bijna verdwenen is, ja, die kun je dan toch weer op een heleboel plekken terugplanten. En dus dan haal je de biodiversiteit terug.
Dus ik kan gewoon naar Terra Barra en ik zeg, ik wil die ficus hebben in mijn tuin.
Dat kan. Je kunt op donderdag, vrijdag en zaterdagmorgen langskomen en dan kun je bij ons die ficus krijgen. Dat klopt. En dan heb je een van de zeldzaamste bomen van Bonaire die nog mooi groen blijft ook.
Ja, maar ik heb al twee sabelpalm staan, hè?
Ja, dat klopt. Jij hebt al beschermde bomen in de tuin. Hele mooie. Ja,
je komt voor een bepaalde reden hier trouwens.
Ja, precies.
Ja, dat klopt. Wij zijn al een paar jaar bezig dus met het terrein te ontwikkelen als botanische tuin. Maar we zijn ook heel veel bomen aan het kweken voor groenprojecten. En een paar jaar geleden hebben we een crowdfundingsactie gehad om een versnipperaar te krijgen, zodat we ook heel veel compost konden maken om veel bomen te kunnen kweken. Die versnipperaar hebben we toen aardig snel kunnen kopen. Er kwam genoeg geld binnen. We hebben heel veel compost, we hebben nu heel veel bomen gekweekt en nu moeten die bomen uitgeplant gaan worden. Nou, jullie kennen de grond op Bonaire. Het is hier heet, het is hier keihard. En wat we nu in de praktijk zien is dat als er gaten gegraven worden voor de bomen, dan worden die gaten vaak net iets groter gemaakt dan de plantpot. En dan wordt hij erin geplant en dan heeft hij eigenlijk niet een hele goede start. Want er is niet heel veel ruimte voor compost. Maar als je duizenden bomen moet planten en je moet duizenden grote gaten maken, ja, dat is gewoon bijna niet te doen. Dus de volgende stap in onze projecten is eigenlijk om op een efficiënte en makkelijke manier plantgaten te kunnen maken. En daarvoor hebben we een beetje rondgezocht wat makkelijk zou zijn. En dat kan met een mini-gravertje. Er zijn mini-gravers van 80 centimeter breed. Dus die kunnen over alle bospaadjes rijden. Die wegen maar 1000 kilo. En die hebben een klein graafbakje van 20, 25 centimeter breed. En dan kun je dus heel makkelijk
gaten. Hij is sterk genoeg om in deze harde grond te komen.
Ja, ja, het ligt eraan waar. Je gaat geen gaten graven in de rots. Maar gewoon in die harde grond kan hij prima graven. Ja, en er is ook een attachment. Een ding wat je erop kunt zetten. Een soort boor. En daarmee kun je gaten boren. 30 centimeter diameter en dan kun je een meter naar beneden boren. Dus dan kun je in hele korte tijd heel veel plantgaten maken. En hebben de bomen gewoon genoeg ruimte om te groeien. Dan kun je goed compost bijwerken.
Want de jonge bomen kunnen natuurlijk ook niet heel makkelijk in die hele harde grond doordringen.
Nee, als je een goed groot plantgat maakt, dan maak je het veel makkelijker voor de bomen. En kun je er ook veel compost omheen doen, zodat ze veel voeding hebben. Compost houdt vocht vast. Dus dan geef je gewoon een goede start.
Ja.
Dus, maar goed, er moet dus geld komen.
Ja, en daarvoor hebben we een veiling georganiseerd. Twee veilingen eigenlijk. Er is één veiling evenement. Dat gaat volgende week zaterdagavond plaatsvinden in een villa in Sabadeco. En dat is dus echt een evenement waar kaarten voor verkocht worden. En waar eten geserveerd wordt. En er is een open bar. En daarnaast hebben we een online veiling, die is nu al open. En dat kan iedereen vinden op Facebook. En daar staan een heleboel items op waar je in de comments gewoon op kan bieden. Het was echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen kavels hebben ingebracht en wat voor kavels. Ik heb hier de catalogus voor de avond. En we hebben charters, we hebben een heleboel kunst gekregen, fotoshoots, weekendjes weg in resorts, diners. We hebben plantenpakketten van onszelf, honing, keukenapparatuur en zelfs een hele mooie klassieke zeilboot. Een kleine klassieke zeilboot. Ja, er is iemand die kwam vorige week zaterdag bij ons op Terra Barra aan en die zei van, hey, ik heb gehoord van de veiling. En die meneer had ook al een heleboel bomen gekocht een paar jaar geleden voor in zijn tuin, lokale bomen. Dus hij kende ons project. En die heeft een zeilboot ter beschikking gesteld. Dus ja.
Dus meedoen voor het goede doel en ook omdat het nog erg leuk is om te winnen. Dus,
ja, inderdaad. Het is een,
maar goed, deze catalogus is voor de avond.
Ja.
Wat is de toegang voor die avond?
Dat staat op de voorkant. Dat is $125 per persoon. En daarvoor krijg je een 8 gangen walking dinner. Dus 8 keer eten en een open bar. Dus onbeperkt drinken.
Oh, wat leuk. Mag ik ook?
Ja. Lijkt me heel goed voor jou. Dat is...
Nee, ik ben gevraagd om veilingmeester te zijn. Dat is fantastisch. En dan kom ik daar gewoon. En dan moet ik een beetje mooie dingetjes lopen veilen. En dan mag ik gewoon lekker meenassen. Dat is helemaal fantastisch.
Is je dieet
ik
al
over? Ik wou net zeggen, ho.
Oh, fuck.
Dat bedoel ik. Ik weet niet hoe jij dit wil doen, maar...
Fuck, ik mag niet.
Of jullie eigenlijk, of Esther 8 keer iets wil fabriceren. Want dat hebben we aan het begin van de uitzending gehoord dat zij dat ontzettend goed kan. En dan kun jij ook gewoon meedoen aan 8 keer iets lekkers. Ja, sorry, Michiel.
Oh, wat erg. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik was me al helemaal aan het verheugen hierop. Ja.
Wil je nou nog wel komen?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Het is een doel wat absoluut mijn hart heeft ook. En wat ik daarnaast ook nog bijzonder interessant vind. Ik weet dat de Spanjaarden toen ze naar Bonaire kwamen, dat het een groot oerwoud was hier. Een droge oerwoud. En daar is niets meer van over. We hebben alleen maar die cactussen nog staan. Die overigens ook interessant zijn, los daarvan.
Ja.
Heb je
elke soort? Ja, daar staan er ook tussen. Elke soort op zich is natuurlijk heel interessant. Nou ja, je kent mij een beetje. Ik ben echt een natuurfreak. En elke boom heeft gewoon hele leuke eigenschappen. En het is niet alleen de bomen en de planten. Samen met die bomen en de planten krijg je ook alle beestjes erbij. Hè? De insecten, een heleboel van die planten zijn weer waardplanten voor bepaalde insecten. En vorig jaar hebben we met Naturalis gekeken naar al die soorten op Bonaire voorkomen. En er zijn gewoon 500 nieuwe soorten beschreven voor Bonaire. Dus dat is gewoon heel bijzonder. We hebben gewoon een hele mooie natuur op Bonaire. Ja. En ik denk dat dat een beetje onderbelicht is.
Eigenlijk weten we nog niks. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En mooie natuur, het is natuurlijk net wat je ziet. Mijn ouders, ik heb hier vroeger gewoond als kind. En mijn ouders, die hadden helemaal niks Bonaire, is alleen maar cactussen. Maar dan, dan kijk je niet goed.
Ja, en het is natuurlijk wel zo. Een heleboel gebieden, er zijn de cactussen en de stekelbomen overgebleven. Maar er zijn nog steeds hele mooie soorten. Maar het landschap is inderdaad aardig verschraald. Maar waar we het net over hadden, dat Waiakaatril, daar zijn nog echt hele mooie stukken. Dus...
Ja, nou, dat gaan we doen. Het is dus, nog een keer, jij zegt die veiling is voor een gedeelte online en te vinden op Facebook. Waar zoek je dan naar?
Als je zoekt naar de Terra Barra Facebookpagina, T-E-R-A en dan B-A-R-R-A, dan kom je vanzelf bij allemaal posts die nu over de veiling gaan. En om nog even duidelijk te maken, Terra Barra is dus een stichting. We werken met allemaal vrijwilligers. Er zitten ook geen commerciële belangen in. Dus de opbrengst van de veiling is ook gewoon helemaal voor de aanschaf van de machine. Dat is gewoon puur om meer bomen te kunnen planten op Bonaire. Alles gaat er naartoe. We hebben bijna geen overheadkosten. We zijn begonnen 4 jaar geleden met vrijwilligers. En dat is enorm uitgegroeid. En,
Nou, dat is fantastisch natuurlijk.
Ja.
Hebben jullie ook een beetje steun van het openbaar lichaam hierin?
Er worden wel steeds meer vragen. Er komen steeds meer vragen over het vergroenen van het eiland. Maar we hebben geen subsidies of gelden van de overheid. We draaien op inkomsten van plantenverkoop uit de kwekerij, donaties, crowdfunding, acties zoals dit.
Want op zijn minst zouden ze dan gewoon leuke bomen bij jullie kunnen kopen en de boulevard een beetje oppimpen en niet van die watersukkende, weet ik het wat, neerzetten. Wat allemaal. Ja, dat bedoel ik.
Nou, dus zo.
Ja. Daar zijn ontwikkelingen. Dus,
oh, kijk. Nou ja, dat is dat. Nee, maar dat meen ik echt. Ja.
Nou,
en ik vind
goed.
Dat ze jullie moeten steunen. Sorry.
Ja, nee, dat staat buiten kijf. Ik ga jou zien volgende week zaterdag bij de veiling. Veel succes in ieder geval vast met de online veiling. Daar staan ook hele leuke dingen op.
Ja.
Dit gaat gewoon lukken. Dit gaat gewoon een groot
succes.
Dit
moet gewoon gaan lukken.
Ja, heel hartelijk dank voor jullie hulp ook. En ik ben heel benieuwd. Het is de eerste keer dat we zoiets organiseren. En het is heel spannend.
Dit wordt niet de laatste keer. Dat garandeer ik je.
Gaan
we dat zien. Johan Blerk van Terra Barra. Jongens, ga allemaal even naar Facebook en kijk eventjes wat er te halen valt. En bied. En dan heb ik hier nu de... Wat is het? Alex Warren, zijn nieuwe single. Die heet Before You Leave Me. Oh, Blah, mijn microfoon stond niet aan. Alex Warren met Before You Leave Me. Dat is precies wat ik net tegen Johan zei. Before You Leave Me moet je nog even spreken zometeen. We zijn weer terug naar de lijst. We gaan weer wat interessant nieuws opzoeken. Rijksrecherche zoekt naar een lek rond benoeming gezaghebber Statia.
Ja. Komen we dus weer bij het dossier Koninkrijk gelaten.
We
zoeken het wel uit vandaag. Wat er aan de hand is dat de woensdag of de week voordat... de woensdag was dat volgens mij, maandag of woensdag. Voordat bekend werd gemaakt dat Alicia Francis, de nieuwe gezaghebber
Alida.
Van... Alida, sorry. De nieuwe gezaghebber van Statia zou worden. Had Koninkrijksrelaties, dus al het dossier Koninkrijksrelaties, had al het nieuws. En dat het niet de voorkeur van de Eilandsraad was. Dit kan alleen maar gelekt zijn door iemand binnen BZK. Want ja. dit soort informatie wordt altijd intern gehouden totdat de benoeming daadwerkelijk daar is. En dit soort vertrouwelijke informatie lekken is strafbaar.
Even terug, want jij zegt het kan eigenlijk alleen maar vanuit BZK komen. Maar ik denk dan meteen van aan een eilandsraad en dergelijke. Die weten ook tot Maman Supram niet dan wie dat is? Want dat
weet ik niet 100% zeker.
Okay.
Dat weet ik niet 100% zeker. Hmm. Maar ook daar geldt
het geldt absoluut hetzelfde.
Zij krijgen het onder embargo, krijgen ze het te horen. En als het dan gelekt wordt, is het strafbaar. Ja. En dat kan een forse boete zijn. Dat kan zelfs een paar maanden celstraf opleveren. Dus Van Huffelen, de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, heeft dit hoog opgenomen. Heeft dit voorgelegd aan Helmond, de waarnemend rijksvertegenwoordiger. En die heeft het dus aangemeld bij het ministerie van bij het Openbaar Ministerie. En die hebben het gezegd dat ze het oppakken.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Het is wel goed, denk ik. Aan de andere kant, wij willen altijd openheid van dingen.
Maar met dit soort zaken is dat lastig. Ik bedoel, ik snap wel waarom we op een gegeven moment zeggen van jongens, dit houden we nog even geheim, want het is nog niet meer rond. En dat ze het op een gegeven moment zelf openbaar maken. Je wilt toch niet dat inderdaad bekend wordt dat overwogen wordt of Jantje of Pietje of Klaasje of Joey of weet ik veel wat. Nelly, maar goed, neem het. Misschien kans maakt om gezaghebber te worden. En dat iedereen daarover gaat meepraten.
Ja. Aan de andere kant doen wij dat niet al heel lang. Dat we zeggen van nou, de nieuwe gezaghebber, dat moet eigenlijk gewoon Judith Brekelmans worden.
Ja, dat zeggen wij wel. Maar het zou wat anders zijn dat als Judith Brekelmans inderdaad op de nominatie staat, dat er dan over gepraat gaat worden.
Als ze op de nominatie staat, ga ik er helemaal over praten.
Ja, ik ben heel erg benieuwd, want je hebt daaronder heb je inderdaad ook staan Kamerlid van Hazen. PVV wil uitleg over benoeming gezaghebber Statia. Is dat dan, heeft dat met elkaar te maken? Of?
Dat heeft er nu zoveel mee te maken dat het dus ook bekend geworden is dat Francis niet de keuze van de Eilandsraad is. En het is in Nederland gebruik, niet eens gebruik, het is regel in Nederland. Uh-huh. Dat er een aantal kandidaten wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. En dat de gemeenteraad daar een keuze uit maakt. En dat die keuze gevolgd wordt. En dat is hier ook gebeurd. Alleen het is nu in de huidige wetgeving nog niet verplicht voor de staatssecretaris om zich daaraan te houden. In de nieuwe, als ik goed begrepen heb, in de nieuwe wetgeving, de nieuwe versie van de WOLBES, de wet openbaar lichaam BES, is dat wel geregeld. Dus daar zijn dus vragen over van jongens, is nou echt nodig dat vlak voordat de wet nou gewijzigd wordt, dat het inderdaad verplicht wordt, dat er dus afgeweken wordt van die regel.
Hebben we inderdaad even feiten check. Weten wij inderdaad hoe Eilandsraad Statia hier zelf tegenover staat? Hebben we ergens kunnen lezen dat zij inderdaad deze berichtgeving beamen?
Alleen via de dossier Koninkrijksrelaties en verder niet.
Okay. Maar dan kan het dus zomaar dat ook zijn dat het weer een storm in een glas water is. Dossier Koninkrijksrelaties heeft ook gezegd dat het overleggen vol WOLBES-FINBES helemaal mislukt was.
Ja.
En dat is dus helemaal niet het geval.
Nee. Nou ja, de een zegt dat dat wel het geval is, de ander zegt dat het niet het geval is. Ze hebben namelijk niks ondertekend. Het was de bedoeling dat de 24 punten die ervoor lagen, dat daar ondertekeningen onder zouden komen. Ze hebben maar over 17 punten hebben ze overeenstemming bereikt en daar hebben ze geen handtekening onder gezet. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, het is mislukt. Aan de andere kant zijn er dus die 17 punten waar ze overeenstemming hebben gekomen, zijn gekomen, zijn gemeenschappelijk in het overleg vorige week in de Bild. Met de staatssecretaris zijn ze gemeenschappelijk aan de staatssecretaris over, gepresenteerd.
Ja, dus, het is natuurlijk altijd met welke bril wil je kijken en welke bril zet je op.
Ja, trouwens, de Bild is heel erg leuk. Daar ben ik in opgegroeid. Het hotel waar ze zaten, daar woonde ik 10 minuten fietsen vandaan. En daar kwam ik elke dag langs.
Dat was het, de Bildse Hoek.
De Bildse Hoek, exact. Ja, exact. Ik zag de foto en ik herkende het onmiddellijk.
Best een leuk hotel, toch?
Ja, niks mis mee.
Nee, want daar zijn dus ook verschillende berichten over.
Ja, helemaal niks mis mee.
Ja, nee, maar dat bedoel ik dus. Hè. Want dat is maar net wat vind je dan oké?
Ja, en Van der Valk.
Ja. Kijk, er is niks mis met Van der Valk.
Over 10 jaar geleden, dan kan ik me nog weer voorstellen. Toen was het inderdaad een vreedschuur.
Ja, nee, maar dus
maar dat
even
ondertussen
om
is dat
aan te...
ontzettend opgepimpt. Ja. En het is niks meer.
Nee, maar om aan te geven van het is maar net hoe je tegen dingen kijkt. En in dit denk ik ja, informatie die onder embargo is. En sowieso, ik denk dat je altijd integer moet zijn. En als er dan afgesproken is dat je dingen niet meldt, zelfs op straffen van, dan is dat denk ik het uitzoeken waard.
Ja.
Maar ik vraag me anderzijds weer af van oké, is dat inderdaad ook zo? Dat inderdaad steeds helemaal blah. Want als ik dan inderdaad alle toch wel berichtjes lees van congratulations, ja, foto's, ja, bloemen. Exact. Dan denk ik altijd van ja, tuurlijk. Er zullen heus mensen zijn die het niks vinden.
Als commissaris, als wat ze nu is, was zij ook in de Bild voor de bespreking. En toen ze terugkwam, is er aan alle kanten feestelijk in binnengehaald.
Ja, dus maar goed. Dat zijn dan weer van die dingen, dan denk ik oké, nou dat lijkt mij super interessant om te weten. Maar dat weten we dus niet.
Nee.
To be continued.
Ik vind wat leuke nieuwsdingetjes over de natuur. Ten eerste dat er een Carco-onderzoek is. Conquer the Future op Bonaire. Een onderzoek dat dus kijkt hoe het gaat met die grote schelpen die we hebben.
Ja, die zijn inderdaad de natuurlijke populatie van karkoos in Lac Bai zijn de afgelopen jaren ernstig achteruit gelopen.
Ja, de laatste telling waar ik wat van hoorde was dat ze er nog maar 19 tegenkwamen in ja. heel Lac Bai. Terwijl vroeger het helemaal vol zat natuurlijk in al dat zeegras. En dat is helemaal leeggevist. En dat wordt nog steeds gedaan. Er is een paar jaar geleden was er een soort van... Hoe noem je dat? Een herbeplantingsidee werden ze uitgezet. En daar zaten zendertjes aan en die werden even hard weer gestroopt. Dus dat schoot niet echt op. Die waren veel te klein ook dat ze al gestroopt werden. Dus die hebben niet de kans gehad om wat meer te doen. En ik vind het wel goed dat er een onderzoek is. Maar er is blijkbaar geen, of in ieder geval nog niet... Een plantproject, of wel?
Ja. Alleen ze hebben het nu in een omheind gedeelte gedaan. Een beschermd gedeelte. Het zeeaquarium in Curaçao heeft een carco-kwekerij. Daar worden ze opgekweekt en daar worden ze net op laten groeien... doordat ze inderdaad in zelfstandig kunnen overleven. Daar zijn er dus veel van overgeschemd naar Bonaire toe. Dat was een groot project omdat daar zowel uit Curaçao als uit Bonaire... natuurvergunningen voor aangevraagd moesten worden. Omdat het export van iets is wat helemaal niet Curaçao uit mag... en iets wat ook niet Bonaire in mag... Normaal gesproken. Dus daar moest allemaal vergunning voor geleverd worden. Wat ontzettend mooi is om te horen, is van dat zowel de visserijcoöperatie in Curaçao als Piscabon, als visserijcoöperatie hier in Bonaire, zorg hebben gedragen voor de veilige de overtocht van Curaçao naar Bonaire toe.
Nou, heel goed. Het is, ik moet zeggen, ik zie ze zelden als ik duik. En ik duik best veel. Ik heb echt zoiets van, er moet echt wat gaan gebeuren. Maar ja, af en toe spreek ik lokaal en zeggen we, ja, wij weten plekken waar ze nog heel veel zitten. En daar vangen we ze gewoon en eten we ze op. En ik heb het daar een beetje moeilijk mee.
Ik ook.
Ik geloof namelijk niet dat er plekken zijn waar het nog zo verschrikkelijk veel zijn dat je er gewoon.
Ik heb aan Lac Bai gewoond naast Foodies. En elke nacht, ongeveer in bepaalde periodes, zie je de lampen daar op het water. En dan moet je uitkijken dat je niet gezien wordt dat je zit te kijken. Want dan heb je nog eens een keer een probleem ook.
Ja, ja. Dus dat is dat stropen is wel nog steeds een probleem. En hoeveel er geweest zijn, dat is wel duidelijk als je bij Lakai gaat, langs gaat. Gewoon 7 van die grote, echt meer dan manshoge bergen van dode karkoos die allemaal eruit gevist zijn en opgevroten en daarna gewoon op de berg gegooid.
Ja.
En dat is het sneuje. Dan zie je daar gewoon voor je neus hoe die beesten gewoon helemaal zijn uitgevist, weggevist. En dan is nou die grote berg, die eigenlijk heel erg sneuje bergen met met schelpen. Dat is dan nu een monument geworden.
Ja.
Daar mag je er geen van meenemen. Want dit moet hier gewoon staan. Zodat we kunnen zien hoe verschrikkelijk we om zijn gegaan met de natuur.
Ja, de olievervuiling heeft trouwens geen impact op de jonge karkoos gehad. Gelukkig, want ze waren toen al.
Oké, dat is heel fijn.
Dat is heel fijn. Ik vind die samenwerking tussen de visserij en Stinapa in dit opzicht vind ik fantastisch.
Olievervuiling is ondertussen wel bij Aruba aangekomen.
Ja, aan de noordkust is het aangekomen. Er zijn een groot aantal mensen die vinden dat de overheid van Aruba daar uitermate nonchalant mee omgaat. Ze hebben al aangekondigd van dat de olie alleen wordt opgeruimd op de plekken waar gezwommen wordt of waar schildpadden zijn. En voor de rest laten ze het liggen.
Ja, dan moet je toch eigenlijk ook wat beter mee omgaan, lijkt mij. Maar goed, dat is gelukkig ons probleem dan tenminste niet.
Nee, en we moeten dan eventjes ook naar Stinapa kijken. Hoe goed wij het hier dus doen.
Ja. Ja.
Ja, ik wou net zeggen, want ik wilde inderdaad, mijn vraag zou zijn of is, heeft Aruba iets als een Stinapa? Of?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Zij doen het niet vanuit uit de natuur, maar ze doen het uit het Crisis Management Office.
Mm-hmm.
En dat is overheid.
Oké.
Maar er is wel degelijk een natuurbescherming. Ik weet de naam even niet meer over. Die is er wel.
Oké.
Maar even benadrukken van jongens. Laten we alsjeblieft zuinig zijn op Stinapa, want het is.
Absoluut. Nee, maar goed, zij waren er als eerste bij. Ze zijn al weken bezig geweest met monitoren, et cetera.
Ja.
Dus petje af. Ze doen gewoon hartstikke goed werk.
Absoluut. Over ander goed werk gesproken. Er is een nieuw netwerk van pijlbuizen voor het controleren van het grondwater van Bonaire. Dat is heel belangrijk. Onze grondwater is aangetast. Laatste keer dat ze de putten hebben gecheckt, hebben ze bij 16 van de 24 putten hebben ze colibacteriën gevonden in het grondwater. En dat is dan weer het gevolg van al die dripsystemen die iedereen in zijn tuin heeft. Gewoon je eigen stront over je tuin heen gooien. Nou ja, dat zakt natuurlijk de grond in. Eindigt in het grondwater en via het grondwater komt het dan weer terecht in de zee. Met als gevolg dat we veel te veel algengroei hebben in het zeewater. En dat is weer heel slecht voor het koraal. Nu is er dus een nieuw netwerk. We hebben dus niet alleen maar die putten, maar nu echt een netwerk van pijlbuizen voor het controleren van dat grondwater. En ik hoop dat ook wat gevolgen gaat hebben.
Ja. Er is wat verwarring over. Er zijn heel veel berichten over dat de test 3 maanden duurt. Nee, het duurt 3 maanden om ze te plaatsen. En daarna gaat het jarenlang de peilingen en de metingen door.
Ja, als je die dingen gewoon hebt. Maar het is ook wel heel goed om het in de gaten te houden.
Ja.
Het is ook de reden waarom je grondwater hier gewoon niet meer moet drinken. We geven het nog wel aan dieren en we geven het aan planten. En dat kan dan misschien nog net.
Ja,
maar je kunt het niet meer drinken. Want er zitten gewoon colibacteriën in. Er zit gewoon shit in. Letterlijk.
Maar we moeten denk ik ook gewoon met z'n allen veel meer op een gewone fatsoenlijke riolering. Echt serieus. Iedereen bouwt maar. Iedereen doet maar een putje in zijn tuin. En dan komen weet ik hoeveel wijken. Maar riolering, ho maar.
Ja,
waar ik woon is geen riolering.
Het kan niet meer. Met de groei die we hebben van onze bevolking.
Nee. En we willen meer en meer. Ja. En dan denk ik, dan zullen we daar toch echt over na moeten denken. En gaan investeren. Maar ik bedoel, menig nieuwbouwwijk of huis krijgt iets van, nou, whatever. Put, beerput, septic tanken. Nou, noem allerlei varianten. Maar de variant riolering, die is heel moeilijk hier.
Ja, maar die is ook natuurlijk enorm kostbaar. Tot voor, 10 jaar geleden of zo
kon het gewoon niet. Was het gewoon niet mogelijk, technisch, om een riolering aan te leggen. Nou, toen is er een systeem aangelegd dicht bij de kust. Dat systeem was niet sterk genoeg, niet groot genoeg. Dus daar hebben we veel problemen mee.
Maar we zijn inmiddels jaren verder. Ik denk niet dat je je daar nog kunt achter verschuilen. Dat het heel veel geld kost, ja, absoluut.
Maar ja, goed, maar de riolering die nu aangelegd is, is ook met Europees geld aangelegd. Dus die fondsen zijn er.
Ik wou net zeggen, ik vind dat...
En we hebben nou toch zo'n mooie vertegenwoordiger bij de EU?
Ja, ik wou net zeggen, volgens mij...
Ja, die vertegenwoordiger inderdaad. Hoe doet die het? Wat horen we van hem?
We horen regelmatig wat van hem. Hij claimt daar heel vaak dan de successen. Of dat waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, er is meer aandacht vanuit Europa. Er is ook vanuit Europa zelf meer aandacht voor de overzeese gebiedsdelen. Dat is ook waar.
Ja.
En dat daar, er liggen namelijk gewoon allemaal fondsen die de gele, heet dat nou? De gebieden, de landen overzee, GLO's.
Juist.
Die zijn geschikt daarvoor. En alleen de koppeling hiertoe is niet fantastisch. Ik denk dat Reina daar echt best wel iets in doet. Dat geloof ik wel.
Nou, ik lees heel positieve dingen op dossier Koningsrijksrelaties. Hier is de nieuwe Justin Timberlake. Ja, we draaien hem er even uit, want we hebben nog niet zo heel veel tijd meer. Maar we willen nog wel even wat dingen bespreken. Het was trouwens de nieuwe single van Justin Timberlake. Hij gaat nog 1,5 minuut zo door.
Ja, goed, maar goed dat jij gestopt bent.
We zitten al op 5 minuten voor 2. Dus jongens, wat willen wij nog heel kort bespreken?
Nou ja, dengue.
Ja, dengue. Dengue is op dit moment echt een uitbraak op Curaçao. Daar is dus echt nu zo duidelijk van dat echt een probleem daar aan het worden is. Mensen liggen in het ziekenhuis. Echt een probleem.
Het is een ziekte die overgebracht wordt door de tijgermug. Die steekt alleen overdag. Je kunt hem zien als je... misschien moet je bril opdoen. Maar dan als je bril opdoet kun je zien dat hij...
Witte
streepjes op zijn poot heeft inderdaad. Dat een beetje een zebraatje is. Dat vind ik veel vriendelijker trouwens, een zebramug dan een tijgermug. Maar ja, hij heet nou eenmaal de tijgermug vanwege zijn streepjes. Hij steekt alleen overdag. Het is niet zo dat als je gestoken bent door een tijgermug dat je dan meteen dengue hebt. Ik denk dat 1 op de 100 van die muggen heeft die ziekte bij zich. En weer 1 op de 100 daarvan, als die je steekt, besmet je ook daadwerkelijk. Maar hou het wel een beetje in de gaten, smeer je in.
En als je denkt dat je dengue hebt, smeer je vooral in. Omdat namelijk elke mug, met tijgermug die jou weer steekt, het weer oploopt.
Precies, het weer meeneemt naar een ander. Je kunt er behoorlijk ziek van worden. 3 keer. De eerste keer is het een beetje als een griepje. De tweede keer is het als een hele zware griep. De derde keer heb je kans dat je in het ziekenhuis terechtkomt. En een vierde keer is het niet, want daarna ben je echt immuun. Maar die derde keer, dat kan zich echt helemaal uitgroeien tot bloeden uit je ogen en je oren. Ja. Verschrikkelijk.
Ja, het is echt heel naar.
Ik heb begrepen dat er 3 of 4 soorten dengue zijn. En dat je iedere keer voor 1 soort immuun wordt, maar niet voor de andere soorten.
Precies. Dus daarom zeg ik, je wordt 3 keer ziek voor de 3 varianten en daarna ben je er vanaf. Maar het is best wel een heftige ziekte.
Nog heel snel een ander verzoekje om nog te bespreken.
Ik heb geen verzoekjes meer, maar misschien dat je zelf nog iets weet.
Ja, we hadden het heel even net over. 42% meer toeristen in februari in Curaçao dan het jaar daarvoor. En wij vroegen ons af, is dat nou een zegen of is dat een vloek? En dat is ook het titel van een artikel in Caribisch Netwerk. 42% stijging in een jaar tijd is wel heel erg veel.
Dat is enorm veel. Dat is echt enorm veel.
Het is ook een beetje wat voor toeristen zijn het. Kijk, toeristen die gewoon een beetje meedraaien, hier naar restaurants gaan en dergelijke. Dat vind ik,
dat veel vind, lopen.
Ja, nou dat vind ik prima. Toeristen die een beetje komen fietsen, een beetje komen duiken. Daar heb ik geen problemen mee. Het zijn alleen de toeristen die hier komen die geen cent uitgeven. Die op het rif gaan lopen stampen, die lui heb je ook.
Ja, klopt.
Die gewoon geen idee hebben van hoe of wat. Die zichzelf insmeren met spul wat niet goed is voor het RIF. Gaan liggen bakken ergens op een artificieel strandje. Dat zijn lui die we niet nodig hebben.
Nee, ja, dat zijn de 42%. Hebben die 42% zo'n all-inclusive bandje? Ja of nee? Dat zou een hele interessante zijn. Want de mensen met zo'n all-inclusive bandje, met alle respect, daar heb je als lokale bevolking of eiland bijzonder weinig aan. Echt bijzonder weinig.
Is het mogelijk, denk ik niet, om all-inclusive hier op het eiland te verbieden?
Nee, ik denk, heel eerlijk gezegd, dat je een heel eind zou kunnen komen. Want dit is dus lokale wetgeving. Jij kunt als lokale overheid zeggen, we willen het zo groot, we willen het zo hoog, we willen die sector wel, we willen die sector niet. Wij vinden dat mensen moeten meehelpen in de bouw van. Wij vinden dat er zoveel procent van jullie medewerkers lokaal moet zijn. Daar mag je allemaal wat van vinden. En dat kun je echt keurig opnemen in je eisenlijstje. Dus ik vind deze helemaal niet zo raar. En bovendien, als we gaan naar het boutique hotel en hoger segment. Sorry, dan zijn die bandjes echt totaal nat.
Ja, dat ben ik het helemaal mee eens. En Cruiseboat ook, maar daar hebben we het al een keer over gehad. Dit was Op de Klippen voor deze week. 2 uur lang hebben we het erover gehad, over nieuws en over oud en weet ik wat niet allemaal. Wat wou je zeggen, Martijn?
Dat het een goede show was.
Martijn vond het een goede show. Ik hoop jullie ook. Straks na 2 uur hoor je de Klaat op 20 met Ron Gijzen. Kijken wat er daar weer nummer 1 stond. Ik durf te wedden dat Europa Pa nummer 1 staat. Dat kan haast niet anders. Maar dat is alleen maar wat ik denk. Wij zijn er volgende week weer.
Zeker weten.
Van 12 tot 2 zitten we hier je bij te praten over van alles en nog wat. Je bent welkom hier in Trocadero, waar we zitten. Kom er gewoon bij zitten. Waarom niet? Gezellig kopje koffie drinken. Het is hier leuk. Het is hier gezellig. Het is hier fijn. En dat gaan we dus doen volgende week tussen 12 en 2. En voor nu zeggen wij
ajootje,
cadeautje.
Tot volgende week.
Dag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.